Nou. We zullen eerst maar het gedeelte waar we het over gaan hebben. Dat kunt u vinden in Romeinen 7. De eerste 13 versen. Ik zal het langzaam lezen. Of voor degenen die misschien nog een andere Bijbelvertaling gebruiken. Zodat dat geen probleem is. Dat we elkaar goed kunnen volgen. Romeinen 7, vers 1, daar staat het volgende. Of, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Want een gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Vers 3. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is ze vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is en zij de vrouw van een andere man wordt. Als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van de geest dienen en niet in oudheid van letter. Ik lees nog even door. Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was, als de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Vers 9. Ik nu leefde voorheen zonder wet. Maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid. En daardoor gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, omdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Nou, in de gedeeltes die hiervoor behandeld zijn, ik noem er nog twee teksten uit om een beetje erin te komen. In Romeinen 5 vers 1 daar hebben we gelezen, wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Het is belangrijk om te beseffen dat we vrede met God hebben. In Romeinen 6, vers 5, ook een bekend gedeelte, daar hebben we gelezen, want als wij met hem één plant geworden zijn, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten we toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Twee dingen. We hebben vrede met God en we zijn vrij van de zonde. En nu gaan we het hebben over vrij van de wet. Het eerste vers, dat hebben we gelezen. Of, broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. We denken hier als goede gelovigen al gauw aan de wet van Mozes, de wet voor Israël. De 10 geboden. Maar klopt dat wel? Om dit goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om vast te stellen wat hier wordt bedoeld. En met wat bedoeld met de wet. Deze brief is gericht aan heidenen. In Romeinen 1, vers 6 hebben we dat gelezen. En die heidenen kennen de wet van Mozes niet. Dat wordt dus niet bedoeld. Zoals elke Nederlander geacht wordt de wet te kennen en daaraan gehouden wordt, geldt dat ook voor deze Romeinen, die onderworpen zijn aan de Romeinse wet. En dat geldt zolang iemand leeft. Wanneer iemand is gestorven, dan is de wet niet meer op hem van toepassing. Dan hoeft hij zich niet meer aan de wet te houden en dan kan hij niet meer ter verantwoording worden geroepen. Hij is dan vrij van de wet. En Paulus geeft dan een voorbeeld. In vers 2 kun je dat lezen. Daar staat, want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is ze ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Hier legt Paulus met betrekking tot de wet uit wat het gevolg is van gestorven zijn aan de wet. De dood brengt scheiding. Als je een dierbare verliest, ondervind je dat, of je wilt of niet. En bij de trouwbelofte belooft het bruidspaar trouw tot de dood ontscheidt. Even een zijsprongetje. In Hebreeën 13, vers 4, daar staat, laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt, want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Die belofte van onvoorwaardelijke trouw met sluiten van een wettelijk huwelijk komt steeds minder voor. Het vrijblijvende, eigentijdse alternatief is geworden, zolang liefde ons verbindt. Er is sowieso minder sprake van het sluiten van een huwelijk. Of alles moet uitgeprobeerd zijn. En zeker niet van een onvoorwaardelijke belofte van trouw voordat het huwelijk wordt gesloten. Het gevolg van minder geregistreerde huwelijken is natuurlijk ook dat er minder geregistreerde echtscheidingen zijn. Doordat onze samenleving steeds verder van God losraakt en Gods woord niet meer geleerd wordt, zien we dat juist huwelijksvormen die de Bijbel afkeurt, wettelijke status krijgen en met veel ceremonie officieel worden gesloten. Nou, ik hoef het niet te hebben over de verklaringen die eronder doen, maar u weet precies wat ik bedoel. Vers 3 staat het volgende. Daarom dan, als zij de vrouw van een andere man wordt terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is ze vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. De gestorven man heeft geen recht meer op zijn vrouw en de vrouw heeft geen wettige verplichtingen meer aan haar gestorven man. Ze is vrij om zich aan een andere man te geven, om een andere man toe te behoren. De dood brengt scheiding. En toch probeerde men in de tijd van Paulus steeds weer om Christus en de wet van Mozes met elkaar te verbinden. En naast de rechtvaardiging door Christus, nog een rechtvaardiging door de wet te eisen. Maar twee mannen tegelijkertijd hebben is overspel. Maar nu zie je de gerechtvaardigde christenen die zich aan de wet willen houden. Ook nu komt dat voor. Is dan de rechtvaardiging door het geloof, zoals we in Romeinen 5 vers 1 lazen, niet voldoende? En is daarnaast nog een andere rechtvaardiging nodig? Door de dood zijn we vrij van de wet. En zijn we met Christus een nieuwe verbintenis, een nieuw huwelijk, aangegaan. Naast Christus een andere verbintenis aangaan is ontrouw. En de vraag is, komt dit ook in onze gemeente voor? Ja, helaas. Dat komt ook voor. We kennen broeders en zusters, christenen dus, die bijvoorbeeld de Sabbat gaan houden. Ik weet niet of ze dat doen volgens de letter der wet, zoals is voorgeschreven, of naar eigen inzicht. Er was ook een christen, langer geleden in de gemeente, die naar Israël emigreerde en zich liet besnijden. Het liep uiteindelijk verkeerd af. En deze mensen proberen ook vaak anderen daartoe over te halen en voor zich in te nemen. Paulus die schrijft in Galaten 5, vers 1, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer een juk van slavernij opleggen. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te houden. U bent van Christus losgeraakt, staat er, van God los. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop van de gerechtigheid. U kunt dat vinden in Galaten 5 vers 1 tot 4. We gaan nog even terug naar het Oude Testament. In Exodus 19 vers 8. Het gaat over het volk Israël. Het volk Israël antwoordde, heel het volk gezamenlijk en zei, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Dat is nogal wat. In Exodus 32 vers 19 staat, en het gebeurde toen hij, dat is Mozes, in de nabijheid van het kamp kwam en het kalf en de rijdansen zag, dat Mozes in woede ontstak. Hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onder aan de berg in stukken. De wet, de 10 geboden die hij net ontvangen had. In Romeinen 2 vers 25 daar staat, want besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Maar dat is de echte besnijdenis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. En Jacobus schrijft in zijn brief, want wie de gehele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle geboden. Dus het luistert heel nauw. Vers 4. Daar staat het volgende. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Omdat u aan een ander zou toebehoren. Namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is. Opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Doordat Christus als mensenzoon gestorven is en daarmee de wet volbracht heeft, zijn ook wij gedood met betrekking tot de wet. In Galaten 2 daar staat, want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Anders gezegd, wij behoren tot het lichaam van Christus, de gemeente, en zijn daarom vrij van de wet. Wij behoren niet meer de wet toe, maar uitsluitend aan die ander. En aan niemand anders, aan hem die uit de doden is opgewekt met als doel om vrucht te dragen voor God. De wet bestaat nog wel, maar wij bestaan niet meer voor de wet. De dood scheidt ons van de wet. Je kunt dan niet meer onder de wet leven. We kunnen geen twee heren dienen. Als je onder de wet leeft, is je enige doel om je aan die wet te houden. Maar die wet blijf je veroordelen, want je kunt die wet niet houden. Die wet behoudt ons niet. In Romeinen 8, maar dat komt nog, daar staat, kort samengevat, wat de wet niet kon, heeft God gedaan. Dat is de samenvatting van Romeinen 8, vers 1 tot 4. U leest maar eens na. Tot nu toe gaat het over onze positie in Christus. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Vers 5 gaat daarover. Daar staat, want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonden, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam, om vrucht te dragen voor de dood. In het vlees, staat hier, dat is een veelgebruikte uitdrukking, die betrekking heeft op onze oude positie. Onze positie in Adam. De wet prikkelt de zonde om vrucht te dragen voor de dood. En zolang we hier op aarde zijn, is het vlees nog in ons. Maar we zijn niet meer in het vlees. Vers 6. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen en niet in oudheid van letter. Maar nu zijn we niet meer gebonden aan de wet, niet meer gehinderd door de wet. Nu kunnen we God dienen door de Heilige Geest en kunnen we vrucht dragen voor God. Daartoe zijn wij ook bestemd. In Efeze 2 vers 8 er staat, want uit genade bent u zalig geworden, bent u behouden door het geloof. Dat niet uit u, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Misschien herinnert u zich nog wel het verschil tussen Jezus Christus en Christus Jezus. Christus Jezus is de opgestane Heer en in hem hebben wij het nieuwe leven ontvangen. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, omdat wij daarin zouden wandelen. De wet zegt, doe dat en leef. En de genade zegt, leef en doe dat. Precies andersom. Wie weet nog wat ons jaarthema is? Nou, het klinkt niet hard. Ons jaarthema is geloof werkt. Nou, dat past natuurlijk prima in dit gedeelte. Het vers waar dat op betrekking heeft, staat in Titus. En daar staat, hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. Ongerechtigheid staat er in de NBG-vertaling. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Vers 7. Het volgende stukje. Er staat in mijn Bijbel boven, de wet leert zonde kennen. De wet bestaat uit geboden en verboden. Dat moet en dat mag niet. Dat is de wet. Wat zeg je al? Oh, dat is prachtig. Nou goed, wij zijn geen Joden. Ja, nee, wij hebben er lekker niks meer mee te maken. Vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was. Als de wet niet zei, u zult niet begeren. Vers 8, maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht, want zonder de wet is de zonde dood. Als een kind de straat niet mag oversteken, dan zal hem dat prikkelen om dat juist wel te doen. Ik weet dat nog van mezelf. Als je een brief ziet liggen waar met grote letters op staat vertrouwelijk, dan prikkelt dat wel je nieuwsgierigheid. Dan heb je dan misschien wel de neiging om toch even te kijken. Wanneer je daaraan toegeeft, dan weet je ook dat het zonde is. Paulus zegt dat voor hem de wet geen bedreiging meer is. En ook voor ons is dat niet meer zo. We zijn vrij van de wet. En vrij van de zonde. Paulus kende de wet door en door. Hij was een Jood, geboren onder de wet. Hij was een wetgeleerde en een farizeeër. Niet een heiden die slechts van de wet gehoord had zoals wij en zoals de Romeinen. Paulus schrijft over zichzelf in de Filippenzenbrief, het derde hoofdstuk. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik, Paulus, reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer, zegt Paulus. En hij noemt die op, besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft, een Farizeeër, wat ijver betreft de vervolger van de gemeente, en wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Dus alle verdiensten die hij zou hebben op grond van de wet, schuift hij aan de kant en hij beschouwt het als waardeloos, als vuilnis. Die laatste versen die nog komen, die spreken eigenlijk voor zichzelf. Vers 9. Ik nu leefde voorheen zonder wet, maar toen het gebod kwam, is de zonde weer levend geworden. Ik echter ben gestorven. En het gebod, vers 10, dat tot leven had moeten leiden, bleek voor mij de dood te betekenen. Want de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en mij misleid en daardoor gedood. In de volgende versen maakt Paulus duidelijk waar het over gaat. In Galaten 5, een bekend gedeelte, kun je het lezen. Daar zegt hij, u kent het, het is bekend. Galaten 5, vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u maar zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartij en dergelijke. Het is nogal wat. Maar dat is de zonde die door de wet geprikkeld wordt. Het goede, heilige en rechtvaardige, de wet, gaat niet samen met het slechte en zondige. Mijn oude natuur, mijn positie in Adam. Ze zijn met elkaar in strijd. En dan eindigt Paulus dit stukje met vers 12. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig. en rechtvaardig en goed. Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeg gebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Dat is afsluiting. Dus dat wil ik u meegeven. Dus we zijn niet meer onder de wet. Vrij van de wet, vrij van de zonde. En we hebben vrede met God.